Romeinen hoofdstuk 12. En we lezen vanaf vers 1. Ik lees tot en met vers 8. Maar het gedeelte wat we deze ochtend behandelen is vers 1 en vers 2. En bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Luister maar. Romeinen 12 vers 1. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend, heilig offer en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid. Naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn ook wij, hoewel vele, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Stel, je beste vriend heeft je een geweldige dienst bewezen. Misschien dat hij jou een grote som geld heeft geleend zonder rente te rekenen en zonder de druk van een afbetalingsrekening. Je moet maar zien wanneer het je uitkomt. Een geweldige gunst, buitengewoon vriendelijk en ruimhartig. Of misschien dat hij je een week lang van zijn kostbare vakantie heeft geholpen met een of andere klus. Je bent hem uitermate dankbaar. Maar nu heeft hij een verzoek aan jou. Een kleinigheid. Hij wil graag een boek van je lenen. Of misschien dat je een handje moet helpen bij iets wat hij alleen niet af kan. Wat ga je doen? Wat ga je op dat moment doen? Hij wil alleen maar dat boek of die cd van je lenen. Nou, als je werkelijk dankbaar bent voor alles wat hij voor jou heeft gedaan, en dat is me nogal wat, dan zul je onmiddellijk je hulp toezeggen. Je bent blij om iets voor hem te kunnen doen. Het staat weliswaar niet in verhouding tot alles wat hij voor jou gedaan heeft, maar je kunt iets doen en daar ben je dankbaar voor. Het zou ondankbaar en ook ongepast zijn om na alles wat hij voor jou gedaan heeft zijn verzoek af te wijzen. Nu, Romeinen hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 11 vertellen het verhaal van onze beste vriend, met kapitale letters geschreven, de Heere Jezus Christus. En het onvoorstelbare grote genadewerk wat hij voor ons gedaan heeft. En die genade bestaat hierin dat hij mensen zoals jij en ik, die door eigen toedoen en zonde van God vervreemd en gescheiden waren en op weg waren naar het eeuwig oordeel, dat hij onze zondeschuld op zich genomen heeft en ons bevrijd heeft van het oordeel en de slavernij van de zonde, en ons zijn gerechtigheid, dat wil zeggen, zijn volmaakte leven heeft toegerekend, waardoor wij hebben ontvangen een verklaring van onschuld. En daarbij heeft hij in alle dingen voorzien om in het hier en nu tot eer van God gelukkig te kunnen leven. En daarbij heeft hij ons ook nog eens een hoopvolle toekomst beloofd, vrij van lijden, tranen en pijn. En hij heeft ons ervan verzekerd dat hij al zijn beloften waarmaakt. Welke vriend is onze Jezus? Wat een onvoorstelbare grote genade heeft hij ons bewezen. Maar nu vraagt hij een gunst van ons. Ja, in vergelijking met wat hij voor ons gedaan heeft, is het maar een kleinigheid. Hij vraagt van ons om die enkele jaren dat wij op aarde zijn tot zijn eer te leven. Niet dat wij hem kunnen terugbetalen, verre van dat. Er is werkelijk niets wat wij kunnen doen om ook maar een begin te maken met het terugbetalen van zijn onmetelijke liefde en vriendelijkheid en genade voor ons. Nee, het zou vanuit de dankbaarheid van ons hart het normale antwoord moeten zijn op alles wat hij voor ons gedaan heeft. Nu, nadat Paulus in de 11 voorgaande hoofdstukken over Gods ontfermingen, Gods barmhartigheden heeft geschreven, is het net alsof Paulus, het is een scharnier in de Romeinenbrief, een kantelpunt. Het gaat nu van de, zeg maar, de orthodoxie over naar de orthopraxie, om te gaan leven naar datgene wat in die 11 voorgaande hoofdstukken is geschreven. En het is net alsof we hier in dit scharnier gedeelte, deze overgangstekst, door de Heer zelf worden aangesproken. Of de Heer zich heel persoonlijk tot ons richt en vriendelijk vraagt: zou je mij een plezier willen doen? Vers 1, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke ere of godsdienst. Let op, we krijgen hier geen bevel. Er is een vertaling die zegt, ik vermaan u dan. Een soort, dan heb je onmiddellijk het vingertje. Ik vermaan u dan. Nee. Het gaat hier niet om een opgeheven vingertje. Het is een vriendelijk verzoek. Er wordt niets van ons geëist. We worden wel opgeroepen, aangevuurd, uitgenodigd, aangemoedigd. Maar er wordt in vriendelijkheid iets van ons gevraagd. Het gaat om een vrijwillige zaak, niet om een afgedwongen plicht. Niet omdat je niet anders kan. Nee, de Heere wil dat je vanuit de dankbaarheid voor de verlossing niet anders wil. Ik roep u er dan toe op. Dan. Ik roep u er dan op, dat woordje dan, dat begrijp je ook, dat is een koppelwoordje, hè? Dat is een verbindingstukje, waarmee deze tekst gekoppeld wordt aan al het voorgaande onderwijs. Met het oog op die 11 voorgaande hoofdstukken. Ik roep u dan, op basis daarvan, op. Die voorgaande hoofdstukken waarin alles beschreven is wat de Heere voor ons gedaan heeft. We zijn vrijgesproken misdadigers, verzoende rebellen, gerechtvaardigde zondaars, aangenomen door de hemelse Vader. Nu, op basis daarvan lanceert Paulus deze oproep om geheel en al voor de Heere te leven. Alsof de Heere zegt, joh, ik heb zoveel voor jou gedaan, zou je nou iets voor mij willen doen? Ik eis het niet van je, hoor. Je moet het uit eigen vrije beslissing doen. En voor die keuze staan wij vandaag. Gaan wij nu wel of niet op Gods verzoek in? Dat is de vraag. Nu, om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we precies weten wat de Heere van ons vraagt. Wat wordt er nu precies van ons verwacht? Ten eerste vraagt de Heere, ik heb in de preek in 2 punten. Allereerst, algehele capitulatie of overgave. Algehele overgave aan hem. Vers 1, ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Dat woord wijden, dat betekent letterlijk terzijde stellen, afzonder, apart leggen. En laat dat nu precies datgene zijn wat de oud-testamentische Joden met een offer deden. Het offerdier werd terzijde gesteld, op het altaar gelegd en aan God gegeven. Probeer jezelf maar eens even voor te stellen als een oud-testamentische Israëliet. Je bent een veeboer of een landbouwer en de Heer heeft je bijzonder gezegend. Je hebt een geweldige oogst. De schapen hebben zich geweldig vermenigvuldigd. Razend tempo. Je hebt een grote kudde. Je hebt gezonde kinderen, een lieve vrouw. Maar bovenal toch ben je de Heer dankbaar voor de vergeving van zonde. En daarom wil je de Heer gaan danken. Je wil hem loven en prijzen en eren voor alles wat hij voor jou gedaan heeft. Je wil jezelf en je gezin geheel en al aan de Heere toewijden. Nu, dat kun je het beste doen door een dier terzijde te stellen. Dat kan afhankelijk van je rijkdom een stier, een schaap, een geit of een duif zijn. En dat breng je dan bij de ingang van de tabernakel. Dan wordt het aangenomen door een priester. En de priester slacht het dier. En het bloed van het dier wordt opgevangen in een kom. En het bloed wordt vervolgens over het altaar gesprenkeld. Als herinnering aan de vergeving van je zonde. En daarna zal de priester dat dier verder villen, in stukken snijden en die stukken in het water wassen en daarna één voor één op het altaar leggen. Totdat ze allemaal verbrand zijn. Het is het brandoffer waarover ook zojuist gelezen is. Abraham, zijn zoon Isaac, wordt er ook gesproken over een brandoffer. Over iets wat helemaal voor de Heer verteerd wordt. Niets voor de offeraar, niets voor de priester, alles voor de Heer. Daar gaat het hier om. En als dat hele dier dan op het altaar verteerd is, ja, dan heb je het hele dier aan de Heer gegeven. Dat wordt restloos aan de Heer gegeven. Het wordt zijn geheel aan God gegeven. Waarom? Omdat hij alles gegeven heeft aan jou. Omdat hij zichzelf helemaal gegeven heeft aan jou. Alle zegeningen in je leven heb je uit zijn hand ontvangen. En nu geef je hem dit offer. Hij is de eigenaar en hij mag ermee doen wat hij wil. Dat wat je hebt gebracht, dat vertegenwoordigt je leven. Je geeft jezelf geheel en al over in de handen van God. Alles wat je bent, alles wat je hebt, zeg maar de optelsom, de totaalsom van je leven. Nou, dat is de symboliek van het brandoffer. En dat is de achtergrond van deze tekst. Nou, het laat zich raden hoe wij dat in ons leven moeten vertalen. In Romeinen 12 vers 1 roept de Heer jou en mij op om op soortgelijke wijze een offer te brengen. En dat offer is, schrik niet, je lichaam. Ik roep u dan tot op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Misschien dat je dat wel vreemd in de oren klinkt. Misschien dat je bij jezelf denkt, ja, wat moet de Heer nu met mijn lichaam? Heeft die Heer mijn kromme tenen, neus en oren dan niet gezien? En mijn lichaam is juist zwak. Mijn lichaam is een bron van verleidingen. Mijn lichaam geeft juist veel moeite in mijn relatie met de Heere God. Wat moet de Heere God nou met mijn lichaam? Nou, juist misschien daarom wel dat de Heere je lichaam wil. De Heere zegt, geef het aan mij. Laat mij binnen in de controlekamer van je leven. Want ik wil het totaal van je leven gebruiken om met mijn plannen in jouw leven, om mijn plannen in jouw leven te realiseren. Ik wil jouw ogen en oren, zodat je mijn woord kunt horen en lezen. Ik wil je mond, opdat je met anderen over mij zult spreken. Ik wil je handen, opdat ze in mijn naam naar anderen zullen uitreiken. Ik wil je voeten, omdat ik je daar kunt brengen waar je een zegen kunt zijn. Ik wil je verstand, opdat ik je daardoor kan leiden. Ik wil je seksuele organen, opdat je heilig en zuiver voor mij zult leven. Ik wil je lichaam, man, vrouw, alles wat je bent. De totaalsom van je leven. Maar waarom dan, Heere? Waarom wilt u mijn lichaam? Antwoord, vanwege de ontfermingen van God. Met dat ene woord nogmaals, geeft Paulus een samenvatting van de 11 voorgaande hoofdstukken. Waarin de grenzeloze goedheid, genade en ontfermingen van God zijn bekendgemaakt. Gods ontfermingen en barmhartigheden worden heel bijzonder in de 3 voorgaande hoofdstukken beschreven, waar gesproken wordt over het verleden, het heden en de toekomst van Israël. Daar wordt maar liefst 10 keer gesproken over Gods barmhartigheden, Gods goede tierenheid en Gods ontfermingen. Onze God, gemeente, is een ontfermend God, dat moet je weten. Hij heeft ons overladen met gunstbewijzen. Lees die 11 voorgaande hoofdstukken nog maar eens op na. En die oproep nu om je lichaam te offeren als een brandoffer, je verstand, je wil, je emoties, wordt gelanceerd met beroep op Gods ontfermingen, waar je deel aan hebt uit genade door het geloof en die in die 11 voorgaande hoofdstukken zijn beschreven. Met andere woorden, zie nou eens wat de Heer allemaal voor jou heeft gedaan. Dat mag inmiddels duidelijk zijn, na al die weken, maanden dat we daar met elkaar over gesproken hebben. Jouw en mijn capitulatie, overgave, is het enige passende antwoord op alles wat de Heere voor ons gedaan heeft in de Heere Jezus Christus. Onvoorwaardelijke, restloze overgave aan Hem die jou zo heeft lief gehad, dat Hij zichzelf helemaal heeft uitgeleverd en overgegeven voor jou. Geef jij jezelf nu helemaal aan Hem? Dus het motief om je helemaal te geven is de dankbaarheid voor Gods genade bewijzen. Maar wat voor zin heeft een offer dat levenloos op het altaar ligt te branden? Nou, het antwoord op de zin en de betekenis van dat offer wordt duidelijk uit de aard van het offer. Want dit offer heeft 3 kenmerken. Heb je dat gezien? Want het is niet zomaar een offer. Nee, het is een levend offer. Ten tweede, een heilig offer. Ten derde, een God welbehagelijk offer. Dat zijn de 3 kenmerken van dit offer. Het is ten eerste een levend offer. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar soms denk ik wel eens dat het makkelijker is om een doodoffer te zijn. Want hoe zwaar valt het soms om de wil van God te doen? Vaak bakken we er helemaal niets van. Met alle frustraties van dien. Je mag best weten dat ik wel eens tegen de Heere zeg, haal mij maar thuis, want ik breng er helemaal niets van terecht, Heere. Het lukt me gewoon niet. Ik ben alles behalve een voorbeeldig christen. Mijn leven zit vol met zaken waar u verdriet over heeft. Heer, is het niet beter dat u mij thuis haalt? Maar ja, de Heere wil nu juist dat we geen doden, maar dat we levende offers zijn. Een dood offer kan hij binnen het raamwerk van de tijd niet gebruiken. Hij wil ons in deze wereld en in dit leven gebruiken, de Bijbel zegt, als lichtende sterren. De Heere wil dus geen dood offer, maar een levend offer. Maar het probleem met een levend offer is dat het van het altaar kan afspringen. En zien we dat in de praktijk niet regelmatig gebeuren. Je hebt bijvoorbeeld zojuist je relatie met je vader en je moeder of je broer en je zus op het altaar gelegd. En een moment later spring je van het altaar af en je geeft geen strobreed toe. En je gaat op je rechten staan en in de discussie moet jouw haan koning kraaien. Of je koestert wrok. En weigert de ander te vergeven, dat wat is jou is aangedaan. Je weigert die ander uitnemende te achter dan jezelf, zoals de Bijbel zegt dat we moeten doen. Nou, je voelt wel, het kost wat om een levend offer te zijn en vrijwillig op dat altaar te blijven. Of we leggen onze financiën op het altaar, tijdens de heiligingssamenkomst. En vervolgens op maandag springen we eraf en doen allerlei dingen zwart. En we negeren de instructies omtrent Bijbels rentmeesterschap. Of je legt je uitgaansleven op het altaar. En de relatie met dat meisje of die jongen. En dan springen we eraf, weg van het altaar. En we begeven ons in een situatie waarvan we van tevoren weten dat de verleiding sterker is dan we aankunnen. Waardoor we in het nauw gedreven onze Bijbelse overtuigingen compromitteren en de naam van de Heere te schande maken. Of je legt je tong op het altaar. En bij de eerste de beste provocatie in de familie of in de vriendenkring spring je eraf. En we slaan de ander met allerlei boze en kritische woorden om de oren. Of we gebruiken onbehoorlijke, schunnige, grove of brutale woorden. Ja, of je legt je voeten op het altaar. Want die voeten gaat het heel makkelijk, die springen er zomaar af. En we gaan naar die plaatsen die onze relatie met de Heere geweld aan doen. Je weet, je moet er eigenlijk niet komen en toch loop je er naartoe. Vanuit je zondige hart voel je je toe onweerstaanbaar aangetrokken. Of we weigeren daar naartoe te gaan waar we juist niet naartoe moeten gaan. Of waar we juist wel naartoe moeten gaan. Bijvoorbeeld naar die persoon aan wie we onze excuses moeten aanbieden. Of naar die persoon die we wat liefde en wat aandacht of wat hulp moeten geven. Of die het evangelie moet horen. Kijk, je lichaam is een levend offer. En dat horen we aan de Heere te wijden. En dat is een moment van bewuste keuze nadat je bent wedergeboren. Nadat je de Heere als je zaligmaker hebt leren kennen. Het gaat erom dat je op het punt komt in je leven waarop je zegt, Heere, mijn leven behoort niet meer aan mij. Ik geef het aan u. U mag met mij doen wat u behaagt, hier ben ik. Van nu af aan wil ik uw wil doen. Neem mijn leven hier, laat het toegewijd zijn aan uw eer. Ik wil op uw wijze leven in plaats van op mijn eigen wijze. Dat is een bewuste, besluste keuze op een moment nadat je tot de Heer Jezus bent gekomen. Zo staat het ook in de tekst, hè? Je hebt aan die 11 voorgaande hoofdstukken de ontfermingen, de rechtvaardigmaking, de identificatie met Christus, de inwoning van de Heilige Geest, Gods onberouwelijke roeping. Daar heb je allemaal deel aan. En u zegt, Paulus, nou met beroep daarop. Alles wat de Heer voor jou in Christus. Zou jij nu willen plaatsnemen op dat altaar? Zou jij dat nou willen doen? Veel christenen zijn nog nooit tot deze wijding gekomen. Het is een eenmalige bewuste keuze die gevolgd wordt door een hele reeks van beslissingen om dag in dag uit geheden al voor de Here te leven. Deze eenmalige bewuste keuze is wat we in de kerk ook wel noemen de dagelijkse bekering. Die dagelijkse bekering is nodig omdat we nog steeds een eigen ik hebben, een zondig ik, die tegen Gods wil kan ingaan. En daarom stellen wij ons lichaam als een levend offer en vernieuwen elke dag onze toewijding aan de Heer. Elke morgen opnieuw. Heere, hier ben ik weer. Ik kies er vandaag voor om tot eer en verheerlijking van uw naam te leven. Mijn lichaam, mijn verstand, mijn wil, mijn emoties, mijn tijd, mijn energie, mijn bezittingen. Mijn alles, Heere, is van u. En wanneer we hierin oprecht zijn, zullen wij niet alleen een levend offer zijn, maar ook ten tweede een heilig offer. Daar moet je niet van terugschrikken. Een heilig offer. Dat betekent heel eenvoudig dat je daardoor apart gezet voor God gaat leven. Nu weet je waarschijnlijk wel dat je in Christus positioneel heilig bent. Want dat is je staat voor de Heere God in Christus. Maar wanneer je elke dag opnieuw je tot de Heere bekeert om geheel en al voor hem te leven. En op basis daarvan gaat handelen. Dan ga je ook apart gezet leven. Dan ga je leven voor de Heere. Dan leef je uit dankbaarheid en liefde in gehoorzaamheid aan zijn woord en tot eer van zijn naam. Dat is een heilig leven. Dan leef je naar je geestelijke staat. En heilige offers zijn ten derde voor God welbehagelijk. Dat wil zeggen, zij verheugen het hart van de Heere. Hij verheugt zich over de gehoorzaamheid van zijn kinderen. Welbehagen, dat betekent aangenaam. Daarin heeft hij een vreugde, een plezier. Heilige offers worden door de Heer ook altijd aangenomen. Je hoeft niet bang te zijn dat je dankoffer wordt afgewezen. Nee, levende, heilige offers neemt de Heer altijd aan. Zou je vandaag de Heer dat dankoffer willen brengen? Het gaat hier niet om bekering, maar om iets wat na de bekering en de geloofsaanvaarding van Christus plaatsvindt. Nadat je de ontfermingen van de Heer hebt ontvangen, hoort er een moment te komen in je leven. Niet van geloofsaanvaarding, want dat heeft zich voltrokken. Nee, van volkomen uitleveren, overgave aan de Heer Jezus Christus. Heb je dat nou gedaan in je leven? De Heer vraagt je lichaam levend, heilig, hem wel behagelijk. Nou, tot zover de kenmerken van het offer. Nou, over het doel van dit offer lezen we in het laatste gedeelte van vers 1. Het doel van dit offer, dan staat er, dit is uw redelijke godsdienst of uw redelijke eredienst. Wil je God eren? Wil je God dienen? Hoe kun je dat nou op de beste manier doen? Er staat hier, deze overgave is een redelijke godsdienst. Redelijk. Het is niet overvraagd. Hè? Het is niet te veel gevraagd. Het is niet fanatiek. Het is niet overdreven. Niet nou. Die is straks, zeg. Hè, die doet het wel heel serieus. Hè? Zo word je soms geparkeerd als je over dit soort teksten spreekt. Nee, er staat hier een woordje. Dit is uw, weet je wat in het Grieks staat? Logikos. Hoor je? Logikos, redelijk, is eigenlijk minimaal in antwoord op alles wat de Heere God voor ons heeft gedaan. Het is het minste wat je kunt doen. Ons leven op het altaar leggen en hem radicaal navolgen, ongeacht de consequenties, is een logikos. Een redelijk verzoek, niet te veel, het is niet overvraagd, het is de redelijke eredienst. Redelijke godsdienst. Zeker met het oog op wat de Heere voor jou en mij gedaan heeft, is het niet overvraagd. Daarbij is het dé manier om de Heere God te eren. Dé manier om de Heere God te eren. Wil je hem eren in je leven? Wil je hem danken? Je dienen de manier om dat te doen. Let op, dit staat in het, dit is in het kloppend hart van het Nieuw Testamentisch onderwijs. In het kloppend hart staat deze tekst. Wil je God dienen? Wil je hem eren? Zou je dan in antwoord op zijn ontfermingen de totaalsom van je leven uit handen willen geven? Zou je dan van de troon in je leven willen afstappen en hem de plaats op jouw troon geven? Daar gaat het om. Het is de manier om God te eren. Weet je, ons leven is een tempel van de Heilige Geest. En in ons leven brandt voortdurend het offer van de dankbaarheid. En wanneer wij de Heere God eren, is dat niet routinematig. Dan is dat niet een of ander doods ritueel zoals dat bij de Joden ontaard was en zoals dat bij de Grieken en de Romeinen toeging. Het heeft ook niets te maken met het bezoeken van bepaalde zogenaamde heilige plaatsen, zoals bijvoorbeeld een kerkgebouw, waar we geloofsbelijdenissen op zeggen, bidden en zingen. Nee, ons eren van de Heere God behoort oneindig veel meer te zijn dan dat. Het is iets wat de totaalsom van je leven omvat. De Heere wil dat wij hem eren door in de kracht van de Heilige Geest en door liefde gemotiveerd, dag in dag uit naar zijn woord te leven en alles aan hem onderwerpen. Ja, natuurlijk moet je in de gemeente samenkomen. Daarover laat de Bijbel niet de minste twijfel te bestaan. Maar ook thuis eren wij de Heer. En op je kamertje, in je buurt, op school, op kantoor, op het werk. Altijd en overal. Altijd en overal eren wij de Heere God. En zijn wij Gods vrijwilligers. Zijn wij Gods mannen en vrouwen op de plaatsen waar we gesteld zijn. Door te spreken zoals hij zou spreken. Door te doen zoals hij zou doen in die omstandigheden. Door je te gedragen zoals hij zich zou gedragen. Door ons lichaam te gebruiken om zijn wil te doen. Dat is de geestelijke eredienst. Dus je kunt 100 keer in de preesdienst uit je dak gaan. Maar het is voor de Heer niet welbehagelijk. Als je nog dingen van je lichaam, van je leven terughoudt. Dit is de Bijbelse eredienst. Gods dienst. Dienst aan de Allerhoogste. Een hogere eredienst kun je de Heere dus niet bewijzen. Jezelf restloos overgeven aan de Heere. Zoals Abraham zijn liefste nam. Zijn enigste zoon. Zijn alles. Als je ouder bent en een kind hebt, dan weet je hoe kinderen je alles zijn. En als je er eentje hebt en die ene uit handen moet geven, dan staat dat echt voor de totaalsom van je leven. En dat is wat Abraham deed. Volg Abraham na. Wees zo'n dochter van Abraham door je alles op het altaar te leggen. Dus het is in onze tekst alsof de Heer vanuit de hemel spreekt en vraagt. Zou jij nou in het licht van alles wat ik voor jou heb gedaan, en dat is nu wat duidelijk hè, de 11 hoofdstukken. Zou jij nu willen capituleren? Zou je nou willen capituleren? Zou jezelf nou helemaal aan mij willen uitleveren? De totaalsom van je leven. Dat is het eerste punt. Tweede punt. Tweede punt, worden opgeroepen om nee te zeggen tegen de wereld. Nee te zeggen tegen de wereld. Vers 2. Er wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Of aan deze wereld gelijkvormig. Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat woord gelijkvormig betekent gelijk in vorm. En daarbij moet je maar denken aan een mal. De kinderen hebben misschien thuis wel een malletje. Hè, voor je bij, als je aan het kleien bent, dan heb je zo'n vormpje. Of als je in de zandbak aan het spelen bent, dan heb je dat ook zo'n vormpje. En dan stop je klei in. En dan draai je het om. En dan heeft het zand of de klei de exact dezelfde vorm als die mal of de waar je het in hebt gestopt. De klei heeft exact dezelfde vorm. Gelijk in vorm. En we worden hier opgeroepen om ons niet aan te passen aan de handel en wandel en de denken van deze wereld en de tijdgeest. Laat je niet in die mal van de wereld tot een wereldling vormen. Met andere woorden, geen conformisme, maar non-conformisme. Letterlijk staat er zelfs: laat de wereld u dan niet langer in haar mal persen. Blijkbaar dat Paulus ervan uitgaat dat het proces reeds gaande was in de kerk in Rome. Die gemeente in Rome was bezig om zich te vormen naar de mal, zeg maar, de vormen van de wereld. Hij zegt: stop daarmee, roep dat een halt toe. Het is een doodlopende weg. En nou, dat vormingsproces gaat heel langzaam. De tijdgeest heeft wat dat betreft alle tijd. Het is net als wanneer je bij helder zonlicht een donkere kamer binnenkomt. In het begin zie je geen hand voor ogen. En langzaam maar zeker beginnen zich dan de contouren zichtbaar te worden. En nog weer een moment later begin je de dingen in de kamer te onderscheiden. En uiteindelijk ben je aan de duisternis gewend. Zo gaat het in je geestelijk leven. Zo gaat het langzaam, hoor. Het gaat stapje voor stapje. In het begin denk je: wat een duisternis. Maar omdat het iedere keer opnieuw tot je komt en jij opnieuw iedere keer je daarin begeeft, raak je er langzaam maar zeker aan gewend. En hoe langer wij ons openstellen voor de normen en waarden en de leefwijze van deze wereld, hoe gewoner dat voor ons wordt. We wennen eraan, zo gezegd. Dat wat ons eerst donker en duister en zondig en immoreel toescheen, begint langzaam maar zeker normaal en acceptabel te worden. En dan hoor je mannen en vrouwen die in de kerk komen zeggen: ja, maar ik voel het helemaal niet als zonde. Nee, je kan het rustig doen, hoor. Maar weet je dan niet wat de Bijbel zegt? Ik weet wel dat het er staat, maar ik voel het niet als zonde. Hun gevoel, hun emoties, hun ervaring is norm en maatstaf geworden. Dan sta jij de wereld toe om jou in haar mal te vormen. Nu, bij de meerderheid van de christenen is dat proces helaas gaande. Zonder dat ze er erg in hebben, zonder dat zij zich realiseren, is er voltrekt zich een geestelijke catastrofe. Zo geleidelijk en zo langzaam als het gaat. We raken eraan gewend dat we na verloop van tijd de tijdgeest verkiezen boven de Heilige Geest van God. De waarheden en de logica van deze wereld verkiezen boven de waarheid van het woord van God. Wat te denken van de evolutie? Moet de schepping nou in 7 dagen van 24 uur? Kan dat ook nou niet rustig in een paar eeuwen? Is dat gewoon niet, zeg maar, mooi taalgebruik? Een soort samenvatting? Kan het ook niet in miljoenen jaren? Langzaam maar zeker verruilen we de waarheid van de schrift voor de logica van de wereld. En weet je hoe dat gebeurt? Door keer op keer op keer gewoon maar in het reformatorisch dagblad te zetten. Weer een artikeltje. Ook over homoseksualiteit nog maar weer een keer. Nog maar weer een keer in het gezin wordt er nog weer eens een keer over gesproken. Ja, reuze aardige mensen, hoor. Hele vriendelijke mensen. En nog een keer op de kerkenraadstafel. Langzaam maar zeker ga je hellen. Langzaam maar zeker word je als het ware gemasseerd en gevormd, zodat je gaat denken en meegaat en een wereldling wordt. En zo kan het gebeuren dat je in je vriendenkring christenen tegenkomt die een wereldse visie hebben op seks. Ze zijn niet getrouwd, maar ze hebben toch seksuele relaties. En ze zeggen: ja, maar we doen toch niemand kwaad? We hebben elkaar al trouw beloofd, of voor God zijn we al getrouwd, zeggen ze dan. Dan weten ze niet wat ze de Bijbel over het huwelijk leert, maar goed. En ze voeren allerlei redenen aan die je ook in de wereld hoort. Want de wereld ziet daar niet het minste kwaad in. En de wereld vindt ons eigenlijk maar ouderwets en saai. En dat is vanuit hun gezichtspunt begrijpelijk. Ondertussen wordt ook vanuit het rijk van de duisternis alle mogelijkheden gemobiliseerd om ons, jou en mij als volgelingen van de Heer in de mal van deze wereld te persen. Net zolang totdat we de wereld gaan nadoen en napraten. En dan zegt Paulus hier: wees non-conformist. Durf positie in te nemen. Ga pal staan voor Jezus. Pal voor zijn woord. Maak zijn waarden en normen tot die van jou. Je ziet ook wel gebeuren dat we het doel van deze wereld tot ons doel maken. Succes hebben in het leven, daar gaat het om. Er stond niets tegen flink geld verdienen, laten we wel zijn. Je wilt er eigenlijk allemaal op de hoogste sport van de maatschappelijke ladder terechtkomen. Denk eens aan de invloed die je dan kunt hebben. Als ik me voldoende verzekerd heb en voldoende op de bank heb staan, dus dan ik mijn tijd besteden aan mijn vrouw en mijn kinderen, mijn gezin. Misschien dat ik dat nog wat tijd kan vrijmaken voor God ook. Dan moet ik niet meer te werken als ik voldoende heb. En zo praat de wereld. En voor je er erg in hebt, hoor je het ook uit je eigen mond komen. Terwijl je weet dat het een blindemansredenering is. Menig christen maakt zich ook de geloofsvisie van de wereld eigen. Ze zeggen, joh, je moet er niet te veel over je geloof praten hoor. Hou het voor jezelf. Geloof is een privé aangelegenheid waar je niet publiekelijk over praat. Geloven, dat doe je maar achter de voordeur. Nou, dat is de visie van de wereld. En sommige christenen hebben zich dat eigen gemaakt. Ze praten eigenlijk zelden of nooit over hun zaligmaker, hun heer, hun koning. En langzaam maar zeker worden we meegetrokken en gelijk gemaakt aan de wereld. Kleurloos, krachteloos en uiteindelijk inderdaad goddeloos. Weet je, het gaat net als met die gans. Let er goed op, ik heb een voorbeeldje. Die gans. Die gans die samen met duizenden soortgenoten richting het zuiden vloog om te overwinteren. En op zijn vlucht keek hij naar beneden en hij zag een stel getemde ganzen op een boerderij. Hij zag de overvloed aan voedsel, die heerlijke granen, dus dacht hij bij zichzelf, laat ik niet aan mijn ganzenbuikje voorbij gaan. Hij vloog omlaag en deed zich te goed aan al dat heerlijke eten, terwijl zijn soortgenoten richting het zuiden vlogen. Hij dacht, tijdens het voorjaar zie ik hen wel weer en dan vlieg ik mee naar het noorden. En toen het voorjaar werd en zijn soortgenoten richting het noorden kwamen, vloog hij omhoog om zich aan te sluiten. Maar ja, hij was zo vet en zwaar geworden dat het vliegen hem zwaar viel. En hij dacht bij zichzelf, laat het nog een seizoen beneden doorbrengen. Dus hij vloog en fladderde meer terug en had samen met de gevangen ganzen zijn ganzenbuikje helemaal vol. De volgende winter hoorde hij zijn soortgenoot in de verte opnieuw aankomen. Dacht, ja, nu zal ik me bij hen aansluiten. Nu is de tijd. En hij nam een aanloopje en wapperde wat met zijn vleugeltjes. Maar hij kon niet eens meer van de grond afkomen. Dus dacht hij, goed, het is niet anders, laat ik nog maar even blijven. Maar toen zijn soortgenoot het volgende seizoen daarop weer overvlogen, had hij het niet eens in de gaten. Hij had het niet eens in de gaten. Hij had het zelf niet in de gaten toen hij bij de boer voor het avondeten in de pan lag te sudderen. Ik ben bang dat dit het verhaal is van veel christenen. Je hebt het misschien niet in de gaten, maar ik heb het over jou. Jij ligt misschien op dit moment wel in de pan te sudderen. Aan de buitenkant lijkt het nog wat. Maar je geestelijke leven is op dit moment diep onder het puil. Zonder zich ervan bewust te zijn, hebben sommige christenen de wereld zo lief en lijken zo op de wereld dat niemand meer een verschil ziet. Ze zijn gelijkvormig geworden. Meelopers, grijze muizen, doodlopers. En Paulus roept hierop om weerstand te bieden aan de druk die op je wordt uitgeoefend om je in de mal van deze wereld te laten vormen. Geef geen duimbreed toe, roept hij op. Neem positie in. Hou vast aan je Bijbelse overtuigingen, aan de Bijbelse waarheden. Met het oog op wat de Heer voor ons in Christus heeft gedaan, is dat toch niet overvraagd. Dat is het minste wat wij voor hem kunnen doen. En dan heeft de Heer nog een laatste verzoek. Een laatste verzoek. En dat betreft de vernieuwing van ons denken. Vers 2b, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van onze gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Weet u, dit is een oproep om ons te laten transformeren. Onze broeder Nick Jan, we bidden altijd van tevoren, dat weet u wel. En onze broeder Nick Jan van Echtdom, die bad dat letterlijk. Die bad letterlijk voordat we begonnen, heren, dat we getransformeerd mogen worden. En dat is precies het woord wat hier letterlijk gebruikt wordt. Het gaat hier om een metamorfose. Een verandering van mentaliteit en instelling en denken en voelen en handelen. Gedragspatronen. Een verandering in ons doen en laten. Het gaat hier om een innerlijke verandering met uiterlijke gevolgen. Zoals bijvoorbeeld een rups verandert in een vlinder. Je kunt een rups niet in een vlinder veranderen door een paar vleugeltjes op te plakken. Die rups moet een metamorfose ondergaan. En zo vraagt de Heer ons een doorgaande levenslange metamorfose te ondergaan, waardoor wij geleidelijk aan veranderen en beelddragers worden van de Heer Jezus Christus. Steeds meer op Hem gaan lijken. In plaats van dat we ons bewust in de mal van deze wereld laten persen, moeten we ons bewust laten vormen in de mal naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Want de Heere God is erop uit om een wereld en een hemel te maken en een nieuwe hemel naar vol met mannen en vrouwen die als twee druppels water op zijn zoon lijken. De Heere Jezus Christus. Een metamorfose, een hervorming, een innerlijke transformatie van binnenuit. Hoe komt deze tot stand? Antwoord, door de vernieuwing van uw gezindheid, letterlijk door de vernieuwing van je denken. Je bent wat je denkt, je handelt op basis van wat je denkt. Voed je je gedachtencomputer met de waarden en de normen en de wijsheden en de inzichten van deze wereld? Nou, dan word je een grijze muis, een wereldling. Wanneer wij onze gedachtencomputer door de Heer Jezus Christus laten voeden, gaan we geleidelijk aan steeds meer op hen lijken. Dan word je heel anders. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Dan word je een ander mens. Weet u, dit is een van de belangrijkste Bijbelse leefregels voor het normale christelijke leven. Als je wilt veranderen, dan zul je je wijze van denken moeten veranderen. En om anders te kunnen denken, moet je je gedachten eerst gaan voeden. Zo eenvoudig is dat. Niet gemakkelijk, maar wel eenvoudig. Een simpele, maar moeilijke opdracht. Moeilijk omdat de wereld aan alle kanten aan ons trekt. Met alle mobiele apparaten die we tegenwoordig hebben, worden we voortdurend in feite geleid naar het denken en de aandacht van de wereld trekt aan ons. En daarom dat we langzaam maar zeker naar de filosofie, de wijsheid van deze wereld gaan handelen in plaats van naar die van de Heere. Maar zo werkt het, gemeente. Door anders te denken, ga je anders leven. De verandering van jouw leven begint waar? Hier. In je denken. Door de positieve input van Gods woord, ga je door dat dat woord in je leven binnenkomt, en je je woord daar, je leven daarna gaat inrichten, ga je anders leven, word je gevormd naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dus de voor de hand liggende vraag is nu, waarmee voed jij je gedachtenwereld? Nou, wat voor muziek luister je? Wat is de boodschap van de tekst? Wat voor soort films kijk je? Welke boeken en tijdschriften lees je? Gisteravond was ik ergens, was er iemand op het podium die zei, dat er zoveel verleiding is, bij de Panorama en de Telegraaf. Toen dacht ik, ik riep vanuit de zaal, de Panorama en de Telegraaf. Afzeggen die boel. Afzeggen. Als christen lees je dat toch niet? Panorama, wat hoor ik nou? Als je daar je gedachten mee voert, dan kan ik me voorstellen dat je op je 65 nog steeds spreekt als een puber. Nee, dat moet je niet doen. Dat moet je afzeggen, onmiddellijk. Hou jezelf wat dat betreft niet voor de gek. Probeer jij je denken, programmeer jij je denken met de filosofie, de stijl, de levensinstelling van deze wereld. Nou, dan word je gelijkvormig aan deze wereld. Dat is net zo zeker als 1 en 1, 2 is. En jij denkt misschien, ik ben sterk genoeg, ik kan wel even kijken, ik kan wel even lezen, ik kan wel zo'n abonnementje hebben. Dat kun je niet hoor. Het gaat heel geleidelijk, drijf je bij de Heere vandaan. Wat je erin stopt, in je gedachtencomputer, dat komt eruit. De Bijbel zegt dat ook. Wie in de akker van zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees wat verderf oogsten. Dan kan het gebeuren dat je 5 jaar geleden in de akker van je vlees gezaaid hebt. En er toen mee gestopt bent, maar dat je na 5 jaar nog steeds de vruchten daarvan plukt. De wrange vruchten. Wanneer wij ons daarentegen met het woord van de Heere voeden, zullen we in ons doen en laten steeds meer op de Heere gaan lijken. Nou, dat is Gods verzoek aan jou. In het licht van alles wat Hij voor jou gedaan heeft, is dat toch niet te veel gevraagd, zou ik zeggen. En degenen die aan Gods verzoek gehoor hebben gegeven, zullen in staat zijn, zie je wat de vrucht daarvan is? Dan word je gevoelig voor, er staat in het Grieks dokimat zijn, een moeilijk woord, maar het betekent zoveel als, je krijgt een antenne, je wordt gevoelig, je gaat onderscheiden, je krijgt als het ware een extra antenne voor de wil van God in je leven. Zie je dat? Je zult in staat zijn om al toetsend, keurend, onderzoekend, de goede, welgevallige en volkomen wil van God te onderscheiden. Om te kunnen onderscheiden. Het onderscheiden van Gods wil, zegt Paulus, is het gevolg van volkomen overgave en een leven naar Gods geopenbaarde wil in het woord. Verlang jij ernaar om de wil van God voor je leven te kennen? Oh, ik weet dat je daarnaar verlangt. De sleutel daartoe wordt ons hier gegeven. Zodat je niet in een kramp terechtkomt. Ik zie sommige mensen in een soort van kramp terechtkomen, in een kramp schieten, op het moment dat ze de wil van God op een kruispunt in hun leven moeten zoeken. Hoe kan dat nou? Er staat hier, als je in overgave leeft, en je leeft in gehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God, dat de Heer je gevoelig maakt, een antenne geeft voor zijn goede, heilige wil voor je leven. En die wil zul je ook als goed erkennen. Dat wil zeggen dat het in geestelijke en morele groei resulteert. En ook als God welbehagelijk. Het heeft zijn instemming. Het is naar zijn welbehagen. En ook als volkomen. Dat wil zeggen als de enige zinnige way of living. De enige zinnige manier van leven. Is dat niet wat jij wil? Gods wil kunnen onderscheiden. Gods zegen op je leven. Geef dan je lichaam. Zeg nee tegen de wereld. Vernieuw je denken. Dit drievoudig verzoek is een kleinigheidje. Het is een logikos. Het is niet overvraagd. Het is niet extreem hoor. Het is een kleinigheidje in vergelijking met wat de Heer voor jou heeft gedaan. Nou, sommigen van jullie hebben misschien nog nooit de beslissing genomen om de Heer Jezus te aanvaarden als je persoonlijke zonde, verlosser en Heer. Je bent nog geen kind van God en je hoort niet tot het huisgezin van de Heere. Romeinen 12 vers 1 en 2 is geadresseerd aan mensen die deel hebben aan de ontfermingen van God. Maar misschien dat jij hier bent en je zegt, daaraan heb ik nog geen deel. Ik durf mij nog geen kind van de Heere God te noemen. De Bijbel zegt dat hoewel wij dood waren in zonde en overtredingen, de Heere God het initiatief heeft genomen om ons met zichzelf te verzoenen. Doordat de Heer Jezus onze zondeschuld op zich genomen heeft. En aan het kruis met zijn bloed die schuld volkomen heeft betaald. Doordat de schuld en het oordeel van de zonde is volbracht, kunnen wij door het geloof en alleen door het geloof vergeving ontvangen en rechtvaardigmaking en deelgenoten worden van het eeuwige leven. Daarom erken en beleid je zonde en geloof in de Heer Jezus. Als je zaligmaker, hij stierf in jouw plaats, voor jouw zonde, aanvaard hem als je redder. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen. Laat ons samen bidden. Heren, we zeggen u dank dat we deze morgen met elkaar mochten nadenken over twee teksten. Uit uw woord, uitermate belangrijke teksten, die de brug vormen vanuit de orthodoxie naar de orthopraxie. Zoals we ook de volgende keer zullen zien, is eigenlijk na de overgave en na alle theologie van de 11 voorgaande hoofdstukken, daar onmiddellijk die oproep om een positieve en betrokken relatie te hebben, actieve persoonlijke relatie te hebben bij het lichaam van Christus, de plaatselijke gemeente, naar de gaven en de talenten die u ons heeft gegeven. Maar daarvoor is er die oproep, heren. Daarvoor is er die oproep om je geheel en al uit te leveren. En nou is het mijn gebed, heren, een mens doet dit niet van nature uit zichzelf, dat u door uw Heilige Geest mannen en vrouwen zo te sterk wordt dat ze zeggen, neem mijn leven, Heer. Neem mijn leven, Heer. Laat het volkomen toegewijd zijn aan uw eer. In alle dingen. In Jezus' naam. Amen.